Dag Leina Reinhout.
Goedemiddag.
We hebben jou al eerder in de studio gehad, maar dat is heel lang geleden.
Ja, inderdaad.
Dat had toen al iets met duurzaamheid te maken en je hebt nog steeds iets met duurzaamheid te maken. Wat precies? Ja. Op een iets internationaler niveau, denk ik. Hè?
Ik ben altijd al heel internationaal geweest, maar dit is meer hands-on werk. Ik was vooral in beleid natuurlijk actief. Maar nu is het... ik ben nu de CEO, heet dat daar, van de World Fair Trade Organisatie. Dat is een netwerk van fair trade bedrijven. Dus niet te verwarren met Fair Trade International. Zij certifiëren grondstoffen, koffie, thee, bananen, katoen. Wat wij doen is... wij verifiëren het hele bedrijf. Je kunt het een beetje vergelijken met B Corps. Alhoewel B Corps later was, dus die hebben dat van ons afgekeken en niet andersom. Maar wel heel sterk gericht op kleine bedrijven, SME's, KMO's. Die over de hele wereld eigenlijk zitten die hun hele productieketen en alles wat daarbij hoort volgens de 10 Fair Trade Principles een Fair Trade bedrijf zijn.
Ja, en dat is dus een internationale organisatie.
Dat is een internationale organisatie. We hebben het hoofdkantoor zit in Nederland. En de regionale kantoren zitten in Brussel, Afrika, Latijns-Amerika, Azië.
Ja. Ah ja, op alle continenten.
Ja.
Ja. Hoe lang bestaat die organisatie?
Die organisatie bestaat dit jaar 35 jaar. Daarvoor, je moet eigenlijk, de organisatie heeft zijn geschiedenis toch wel in het hele verhaal rond de wereldwinkels. En om het maar even heel kort door de bocht de geschiedenis te geven, alles wat met voedsel te maken had, dus de koffie, thee, bananen, is Fairtrade International geworden. En alles wat je vanuit de wereldwinkel kent, artisanaat en alles wat daar verwant is, die hebben zich allemaal georganiseerd en die zijn dan IFAT geworden. Dat was de International Federation of Alternative Trade. Die hebben zich daarna omgedoopt tot WFTO, World Fair Trade Organization.
Ja, ik heb jou hier in de studio naar aanleiding van de Fashion Revolution week, of week moet ik dat natuurlijk zeggen, ja. Eind deze maand. Wat hebben jullie daarmee te maken? Want fashion, nou ja, kleding, is dat inderdaad ook een van die dingen waar jullie mee bezig zijn?
Ja, we hebben vrij veel leden die kleding maken. Fashion maken, maar ja, ik prefereer altijd om te praten over kleding, want wat is fashion uiteindelijk? Dat zijn vooral mensen uit Bangladesh, Nepal, India, maar ook in Europa. Dus het is niet alleen maar leden in de Global South, we hebben ook leden in de Global North, omdat fair trade overal moet zijn. En die maken inderdaad kleding. En de kleding die zij maken is wat we dan nu mogen noemen slow fashion. Zij noemen dat zelf niet zo, maar het is eigenlijk allemaal stoffen die volledig milieuvriendelijk zijn. De prints die erop staan zijn allemaal handgemaakt, dus het is heel sterk inderdaad een handgemaakt kledingstuk. Daardoor zijn de prijzen wel iets meer natuurlijk, dat kan je begrijpen. Er zit veel meer, het is nogal arbeidsintensief. Maar de kwaliteit is ook van die aard dat je daar ook heel lang mee kunt doen. Dus als je dat per jaar berekent, is dat eigenlijk goedkoop.
Ja, dus dat is helemaal niet wat men dan tegenwoordig de snelle mode noemt.
Nee, ja. Dat is inderdaad de fast fashion, dat is iets waar we uit, niet alleen wij als organisatie, maar toch wel een groot deel van de wereld, dat toch wel verafschuwt, omdat dat ongelooflijk veel problemen met zich meebrengt. De hele mode-industrie is verantwoordelijk voor 10% van de CO2-uitstoot, dat is best veel. Het is de op één na meeste gebruiker van water. We zitten in periodes waar weinig water is. En dat gaat dan vooral over de katoen en alles wat... Ik kijk echt naar de hele productieketen. En daarbij veroorzaakt het ook gewoon tonnen, maar echt tonnen afval. De tweedehandsmarkt is interessant, maar uiteindelijk wordt dat ook afval. Hoe je het ook wint of keert, het is een uitstel van executie. Het wordt daarna ook afval. Dus dat betekent dat we ook vooral, denk ik, als we naar die hele problematiek kijken, dat we vooral moeten kijken naar de producent. Dus dat we niet weer de consument blamen van, jullie kopen te veel. Dat is waar, dat doen ze ook. Ik bedoel, veel doen dat ook. Maar ik denk dat je vooral, als je het probleem wilt oplossen, dat je vooral naar de producent moet kijken en dat je daar moet ingrijpen om te zien van sommige dingen kun je gewoon niet meer aanvaarden. Je moet inderdaad kijken naar een... Maar dat geldt niet alleen voor mode, denk ik. Dat je gewoon naar een laagdrempeliger en kleinschalige productieschaal gaat.
Ja, ik herinner mij dat ik toen ik bij Sphinx werkte t-shirts moest bestellen. Dat was een van de dingen die ik deed. En ik had dan zo zitten zoeken naar dingen die dan verantwoord waren. En dat was zo één firma en die bleef maar zeggen dat er bij hen geen kinderarbeid was. En ik had zoiets van, die zeiden dat zo nadrukkelijk, dat ik dacht van ja, dan is er waarschijnlijk wel iets anders. En dat bleek ook zo te zijn, effectief, heel de lokale waterspiegel was vervuild en er werd ongelooflijk veel water onttrokken aan de landbouw.
Ja, katoen is een zeer, een product wat gewoon heel veel water en ook heel veel pesticides en insecticides, weet ik veel, gebruikt. Dus dat is een zeer, een vervuilend product. Dus we kunnen waarschijnlijk niet zonder katoen, want plastic of polyester t-shirts is ook niet de oplossing. Maar dan denk ik van ja, doe dan katoenen t-shirts die gewoon, dat je die gewoon wat langer gebruikt.
Ja, maar is het ook niet een beetje een, of ja, dat is natuurlijk misschien ook beleid, maar een probleem van mensen die iedere dag iets anders willen aandoen? Zo?
Ja. Er worden miljarden geïnvesteerd in marketing en PR. In de mode-industrie. Dat is een van de industrieën die daar veel meer geld steken in marketing en PR als in de productie zelf. Dus als jij €60 betaalt voor iets, dan weet je dat €50 aan marketing is gegaan en €10 aan productie. Dit is nu eventjes een guess. Dat is niet iets wat ik hier heb als feit, maar het zal ongeveer in die orde of grootte zijn. Dus dat betekent ook dat mensen, en zeker mensen, zeker in de leeftijd van dat je onzeker bent, weet ik veel. Je bent natuurlijk een ongelooflijk kwetsbaar doel om te zeggen dat je dus elke maand of elke 3 maanden iets nieuws moet aantrekken. En dat hangt ook in de winkels. Zara heeft de 12 seizoenen uitgevonden. Dus elke maand wordt de hele collectie van Zara vervangen, omdat ze dan in een ander seizoen zitten. Dus daar wordt ongelooflijk in geïnvesteerd. Dus ik denk dat daar, en er wordt ook heel veel gebruik gemaakt van influencers en weet ik veel mensen die in de mode, fashionista's, en ik heb geen idee, want ik zit eigenlijk niet in dat wereldje, die daar allemaal in zitten. Dus dat betekent dat ook heel veel jonge meisjes, maar ook jongens, denk ik. Maar ik weet niet precies hoe dat die vrouwen liggen die in de meeste mode koopt. Dat die gewoon heel kwetsbaar zijn om ze maar te blijven kopen. En dan hebben ze dan heel sterk richten zich dan ook op de tweedehandsmarkt. Terecht, want die prijzen zijn ook voor hen, wordt dat wel heel duur. Dus je hebt dan die app Vinted. Waar je dus tweedehands kleding kunt kopen en verkopen. En toevallig is er vorige week een onderzoek uitgekomen dat die Vinted-app eigenlijk een vliegwiel is voor fast fashion. Want dat betekent dat je nog sneller van kleding kunt veranderen, maar wel het gevoel kan hebben van, ik ben goed bezig, want het is tweedehands. Maar wat ik net al zei, ook al is het tweedehands, ook al zijn die stukken door 5 verschillende mensen gedragen, maar op een periode van 1 jaar misschien, of over 2 jaar, dan nog eindigt het in Atacama, in de woestijn, in Chili of in
Atacama? Waar is Atacama?
Atacama is de woestijn die in Chili ligt en daar worden voor tonnen, maar echt waar, dat is 60, ik denk dat het 60, weet ik hoeveel, 6000 ton, het staat op mijn slides als ik zo'n presentatie geef, maar in ieder geval heel veel en dat wordt daar allemaal verbrand, gewoon openlucht verbrand. Dus daar eindigt je kleding. En ook al is het door 5 verschillende mensen gedragen, het is toch nog steeds op een tijdsbestek van vrij kort. En Vinted is daar een vliegwiel in blijkbaar. Of sowieso de tweedehandsmarkt. Dus dat betekent toch dat je zoveel afval hebt van tweedehands kleding. Los van het feit dat het gewoon gedumpt wordt in die landen, heb je nu ook een soort van, en in Afrika wordt ook heel veel tweedehands kleding gedumpt. Ook getrade, maar dan wordt er gezegd van ja, oké, die mensen hebben geen geld, dus die kunnen dan mijn t-shirtje wel aan, of mijn pakje of mijn jurkje, weet ik wat dan meer. Maar dat wordt niet altijd gedaan. Plus dat ook de lokale, want dat is wel iets waar onze leden in Afrika mee te maken hebben, die maken namelijk ook kleding, misschien geen fashion, althans, dat wordt niet zo genoemd, die maken gewoon kleding. Die hebben daar natuurlijk ook last mee, maar die krijgen dat, want Fairtrade wordt ook op lokale markten uiteraard verkocht, dat is niet alleen voor de export. En die hebben daarmee te maken, want je kunt niet opconcurreren tegen iets wat gratis is. Dat is logisch. Dus dat maakt het allemaal wel heel ingewikkeld. Dus ik denk dat die fast fashion is een ongelooflijk probleem. En denk ik te weinig gezien als echt één van de grote problemen ja.
Ja. En hoe zit het ondertussen met de evoluties? We hebben de Rani Plaza gehad, ja? En dan is er toch wel een beetje een besef ontstaan van er moet iets gebeuren aan werkomstandigheden, ja, van de mensen daar. En we hebben ondertussen sinds vorige juli de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ja. Wat was dat ook alweer?
Ja. Dat betekent dat bedrijven dus harder moeten aantonen dat ze inderdaad volgens de internationale wetgeving werken. Dus ze worden meer accountable gemaakt voor de dingen die ze doen.
Aansprakelijk.
Aansprakelijk. Sorry, ja, ik doe mijn hele werk in het Engels. Dus
ja, ik zal wel ondertitelen.
Oké, dank je. En dat is zeker iets wat werkt, maar dat is ook alleen voor grote bedrijven, wat heel veel grote bedrijven dan doen, is dan splitsen ze zich op in kleinere bedrijven en dan worden ze minder aansprakelijk gesteld. Of dan gelden die wetten niet. Maar los van dat, ik ben er een groot voorstander van, uiteraard, dat deze wet er is. Of die wordt een beetje uitgehold, dus het is nog niet helemaal 100%.
Ja, want het idee was toch ook dat het ook gold voor onderaanneming, hè?
Ja, dat geldt ook voor onder. Dat is de bedoeling. Maar het probleem is, en daar ga ik wel voor een deeltje in mee, is dat het de monitor systemen zijn nog niet helemaal up-to-date. Ik bedoel, dus ook voor zelfs goedwillende bedrijven, dat is een percentage van de grote bedrijven, zelfs voor hen is het ingewikkeld om dat op een goede manier te monitoren. Dus ik denk dat een aantal van die wetgevingen van Europa iets te snel is geïmplementeerd, zonder te weten van, ja, hoe moeten bedrijven dat doen? Waarbij ik niet zeg dat er niet heel veel bedrijven zijn die er alles aan doen om die wet onderuit te halen. Hè. Dus dat is absoluut zo. Maar ik merk het bij onze eigen leden, die zijn dan kleiner. Die willen heel graag uiteraard meedoen met dit soort accountability, aansprakelijkheidswetgeving. Maar voor hen is het soms onmogelijk om aan te tonen van, ja, het is heel moeilijk om aan te tonen wat je niet doet. Het is makkelijk aan te tonen wat je wel doet, maar dat je iets niet doet is moeilijk aan te tonen. Maar ik denk maar goed, laten we zeggen, er is nog heel wat denkwerk rond, maar op zich is het een hele goede wet. Ik denk inderdaad, als je het hebt over due diligence, dan gaat het ook vooral, in die Rana Plaza gaat het vooral over arbeidsomstandigheden. Dus lonen en de aantal uren werk.
Ja, gewoon dat, mensenrechten.
Ja, dat is mensenrechten, maar dat is heel sterk op het sociale gericht. Dat is heel belangrijk, maar in de hele fashion-industrie is ook het milieuprobleem heel moeilijk. En dat zit daar niet bij. Dus ik denk niet dat we het probleem gaan oplossen met dan inderdaad grote fabrieken te hebben. Want ik ben vorig jaar in Bangladesh geweest om onze leden te bezoeken. Maar ik heb natuurlijk ook de sweatshops gezien. Om die dan te zeggen van nou oké, we gaan al die mensen een goed loon geven. 8 uur werk en al die dingen meer. Dat je dan het probleem van de fast fashion oplost. Dat is niet zo. Het zal iets duurder worden. Dus dat houdt misschien sommige mensen wel tegen. Maar over de hele keten gezien is dat eigenlijk een klein percentage. He, dus wat ik net zei, de marketing en PR is voor hen, dat kost voor hen veel meer. Dus een loonsverhoging zou op hun hele begroting niet zo heel veel zijn. He, dus, en zeker als je dan nog het ultieme minimumloon, he, dus, dan hebben we het nog niet over goed loon, maar in ieder geval de lonen die in een land als minimumloon gelden.
Dus daar zijn mensen die onder dat loon werken?
Ja, absoluut, absoluut.
En hoe kan dat dan?
Omdat, dat wordt niet gecontroleerd, hè? Dus dat wordt gewoon niet gecontroleerd. Maar het is niet alleen in Bangladesh. Hè? Je hebt het, in Italië heb je het Made in Italy label, zeg maar. Omdat ze dan zoiets hebben van, oké, we moeten het helemaal niet uit India en weet ik van waar allemaal vandaan halen. We moeten gewoon ook uit chauvinistische manier, maar ook vanuit de eigen economie te steunen, bla, bla, bla.
Ja, lokaal.
Te zeggen lokaal, wat op zich niet slecht is. Als je dat op een goede manier doet, is dat absoluut niet slecht. Heb je die Made in Italy. Dus dat betekent dat er dat die mode, Italiaanse mode, wordt gemaakt in Italië.
Maar niet noodzakelijk door Italianen.
Daar hebben ze gewoon ook sweatshops met Chinezen die effectief in Italië zitten. Die ook daar uren maken van 15 uur per dag of zo, of langer, en onderbetaald en noem maar op. Dus dat is
meer. En van waar Chinezen? Ik zou dan zeggen dat dan migranten zijn. Maar
omdat die blijkbaar goedkoop willen werken en daar wel, ik weet niet, daar 6 maanden willen zitten of zo. En dan met een in hun ogen goed loon terug naar, als je vergelijkt met Chinese lonen, zal het wel een beter loon zijn dan de Italiaanse lonen.
Dus het is echt zoals vroeger gastarbeid.
Dat is echt echte gastarbeid, ja. Inderdaad.
Ja, ik vind het vreemd. Ik had verwacht dat je nu iets zou zeggen van bootvluchtelingen die dan zo ergens in een hangar dat soort werk doen. Maar in het huidige Italië doen ze niet meer aan bootvluchtelingen.
Of? Waarvan ik weet, een van onze leden die zit heel sterk op de luxe fashion, zeg maar. Dus die probeert via Chloe en al dat soort merken te proberen dat alles ook fair trade wordt gemaakt. Hè. Dus dat is, dat heet bij ons een first buyer label. En die zijn erachter gekomen, zij Italiaanse, die zijn erachter gekomen dat er in Italië inderdaad dat soort sweatshops zijn. Toen heeft zij, samen met een aantal mensen in Italië, zijn zij begonnen met Ethically Made in Italy. Maar dat mocht niet. De Italiaanse regering vond dat te doorzichtig. Als zij een aanval op de meet in Italië. Ja. En nu heet het Ethicare. Dat is dan inderdaad
iets mode, discreter. Ja.
Mode die in Italië wordt gemaakt. Maar dan wel met de 10 Fair Trade Principles en noem maar op.
Ja, en die gastarbeid van die Chinezen, is dat iets algemeen bekend? Dus?
Er is nog niet zo lang geleden was het ook duidelijk dat, wie was het, een van die luxe merken, het was niet Dior, het was die andere, dat mannenmerk.
Ik ben
helemaal niet mee met die merken, sorry.
Ik ook niet.
Maar in ieder geval, het is ook heel duidelijk dat ook de luxe merken, waar je dus, €160 betaalt voor
een sok.
Dat die ook, dat die dan inderdaad ook mensen uitbuiten. Dus het is niet zo, want dat is het grote probleem, denk ik, in die fashion-industrie. Dat het heel moeilijk uit te maken is van, wat is oké en wat is niet oké. Heel vaak met duurzame producten, oké, daar kun je ongeveer van uitgaan, als het duurder is, zal het wel beter zijn. Maar in de fashion-industrie is dat gewoon absoluut niet het geval. Althans, die logica is er niet. Dus het kan zijn dat je, €120 betaalt voor iets en dat dan ook door kinderen is gemaakt. Dus dat maakt het wel moeilijk, denk ik, ook voor consumenten om te kiezen. Je moet echt al een detective werk gaan doen om te weten van, kan ik dit kopen of niet?
Dus kinderarbeid, dat bestaat effectief ook nog?
Oh, dat bestaat zeker nog. Ja, dat bestaat nog.
Maar niet in Europa? Of zijn het Chinese kinderen? Nee.
Dat weet ik niet. Zoveel detail heb ik niet. Maar dat is wel na te gaan. Als je even googelt op sweatshops in Italië, dan kom je daar wel achter.
Maar in welke landen is er nog sprake dan in de textiel van kinderarbeid?
Ik denk in heel veel landen nog wel. Waar gewoon... Ja, heel veel van die producenten zijn vrouwen. Die moeten heel vaak hun kinderen meenemen naar hun werk. Dus er is ook een grijze zone, zou ik willen zeggen. He, dus dat kinderen, die worden meegenomen naar de ateliers. Of heel vaak wordt het ook thuis gedaan. He, dus dan worden de kleding wordt dan thuis opgehaald. Kinderen lopen daar en die worden dan misschien ook bezig gehouden met knoopjes aanzetten of weet ik veel. Wat ik trouwens ook gedaan heb voor mijn moeder. Hè. Maar ik ging wel ook nog naar school. Dus ik was dan, als ik terugkwam, was ik mijn moeder aan het helpen, maar ik ging wel gewoon naar school. Dus er is ook wel een hele grijze zone als het gaat over kinderarbeid. Maar ik denk dat er inderdaad nog wel landen zijn, ook in Zuid-Amerika, in Afrika, waar nog wel sprake is van dat kinderen niet naar school gaan omdat ze knoopjes moeten aannaaien.
Ja. En dat is een kind, hè? Want ik bedoel, als je zegt van tot 18, vind ik ook al een beetje...
Ja, ik bedoel, ik heb op mijn 16e ook kranten rondgebracht. Dat was zo'n typisch baantje wat je deed als je jong was. Maar nogmaals, ik denk dat voor mij zou in de definitie moeten zijn dat het niet ten koste gaat van de uren dat je op school hoort te zitten als kind. Dat je 18e of zo, 17, 16 jaar.
Ja, dus jullie werken vooral eigenlijk op de kant van de bedrijven? Ja?
Ja, wij werken vooral op de kant van de bedrijven. Dus wat wij proberen met WFTO is dat we de nieuwe economie aan het opbouwen zijn. Daarvoor heb ik heel veel beleid gedaan. Hè, dus proberen om het beleid te veranderen. Dat ook heel belangrijk is. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we gewoon die groepen van mensen, dus dat zijn ook bedrijven die het wel goed menen, die wel mission driven zijn, die wel mee willen helpen aan het verbeteren van de wereld, dat we die gewoon meer ruimte geven en dat we daar ook de ruimte voor creëren. Ook beleid hebben trouwens, die daarvoor openstaat, dat er veel meer In public procurement bijvoorbeeld, en dus openbare aanbestedingen, dat je dus veel meer ruimte geeft aan kleine bedrijven die mission-driven zijn, die ethisch zijn, die in ons geval de 10 Fair Trade Principles accepteren en volledig implementeren in hun bedrijf. Dus dat betekent eigenlijk dat je de nieuwe economie aan het opbouwen bent. Want je kunt de oude economie moet afgebroken worden, hè? Dus de shareholders, het aandeelhouderskapitalisme moet afgebroken worden, maar je moet daar wel iets voor in de plaats zetten. Ja, en dan denk ik dat het belangrijk is dat we, en in mijn geval gaat het dan over bedrijven, maar er zijn heel veel andere dingen, heel veel andere initiatieven, de coöperaties en noem op, die heel belangrijk zijn dat die dus groter worden, zodat je als mens, niet alleen als consument, maar ook als mens andere keuzes kunt maken in je mm-hmm. leven, maar ook in je consumptiegedrag. Ja.
Nu, met wat Trump allemaal aan het ontketenen is... Ja. Wat voor gevolgen heeft dat voor jullie werking?
We hebben dat nog niet zo nagekeken, maar dat zal zeker gevolgen hebben. We hebben natuurlijk ook leden in de Verenigde Staten. Die importeren ook van landen, ja, vooral voor hen Zuid-Amerika, omdat dat toch dichterbij is en een beetje als hun achtertuin wordt gezien, helaas. Maar ik weet niet in hoeverre dat die invoertarieven daar ook voor gelden, want dat zijn ook vaak kleinere bedrijven natuurlijk. Dat zijn geen grote bedrijven, dat zijn soms eenmanszaken of eenvrouwszaken vooral eigenlijk. Daar heb ik nog geen zicht op. Maar dat is zeker iets wat we in de gaten moeten houden van wat betekent dat. Maar daarbij denk ik dat in het algemeen, en nogmaals, zeker ook als het over kleine bedrijven gaat, ben ik een grote voorstander van zoveel mogelijk lokale en regionale handel te hebben. Ik denk zeker ook met kleding, vind ik het niet per se noodzakelijk dat alle kleding uit Bangladesh of India of Nepal moet komen. Dat kan perfect ook hier gemaakt worden. Ik zeg dit niet vanuit... rechtsextremistisch gedachtegoed van we moeten alles zelf. Maar wel vanuit transportkosten, vanuit het hele weer vliegen van al die materialen, denk ik van je moet dat zoveel mogelijk regionaal, lokaal.
Ja, want wat die transportkosten bij het voorbereiden van deze interviews, dat van met jou en dan dat van straks, kwam ik ook tegen dat die tweedehandswinkels T2 of zoiets.
Ja, die T2, ja.
Ja, dat die het ingezamelde kleding eerst naar Estland sturen om te laten sorteren en vervolgens naar Albanië om te laten wassen. En dan komt dat terug naar hier.
Dat soort zaken is natuurlijk... Maar dat is denk ik ook, dat is heel sterk aanwezig in de milieubeweging in het algemeen. Of in dit is die tunnelvisie. Ja? Je hebt een bepaald idee van we willen tweedehands kleding. Prima, niks mis mee. Maar hoe dat het dan uiteindelijk in de winkel komt, wordt daar niet meer naar gekeken. Dus ik denk van je moet het hele plaatje bekijken. Dat is voor mij heel belangrijk, want ik ben een groot voorstander van systeemverandering. Maar op deze manier verander je het systeem natuurlijk niet. Op deze manier, wat je eigenlijk aan het doen bent, is dan omdat tweedehands kleding steeds meer in is. Zeker ook bij jonge generatie, dus ook goedkoper. En het is ook, geeft een feel-goods idee van dat is tweedehands, heb ik niet nieuw gekocht. Maar dat wordt op een gegeven moment ook weer uitgecommercialiseerd. En dan denk je van dan ben je natuurlijk wel fout bezig. En dat is met die Vinted-app hetzelfde. Op een gegeven moment wordt tweedehands kleding een doel op zich en wordt dat dus ook een commercieel doel. Dan ben je fout bezig.
Ik denk dat het ook heel erg appelleert aan... Ik heb nooit gesnapt wat mensen zo leuk vinden aan winkelen. Ik vind het verschrikkelijk. Maar op het moment denk ik van, dit is misschien zo het oude jager-verzamelaar-instinct, maar dan het verzamelaar-instinct. Zo rondstruinen en dan triomfantelijk thuiskomen met iets wat je gevonden hebt. Zo. Ja. En dat heb je in een tweedehandswinkel natuurlijk nog sterker, hè? Want daar hangt van alles maar één stuk en dan moet je echt gaan neuzen en zo. En
ja,
dan,
is het mijn maat? Is het mijn kleur? Ja, dus inderdaad, je komt met een triomfantelijk gevoel thuis, van dat heb ik mooi gescoord inderdaad. En op zich denk ik, in zich is daar niks mis mee, maar het probleem is dat, wat ik zeg, het wordt ook weer op een grote schaal gedaan. En dan gaat het fout. En daarom dat ik een groot voorstander ben om heel veel zaken gewoon zo lokaal, regionaal mogelijk te houden.
Dus wat dat betreft is Trump een klein beetje...
Ja, het is helaas om te zeggen nu absoluut niks ter verdediging van Trump, verre, verre van. Maar ik denk inderdaad dat het idee van de overdreven globalisering, hè, om alles efficiënt en weet ik wat allemaal te maken, dat we daar hopelijk wel vanaf zijn. Mm-hmm. Dat we inderdaad kijken van daar waar mogelijk... en dat is niet altijd mogelijk. Daar waar mogelijk dat we toch zoveel mogelijk proberen om het zo dicht mogelijk bij huis te houden. handgemaakt of toch op kleine schaal gemaakt, dat geeft mij veel meer eigenlijk. Ik hou ook niet van winkelen, maar ik bedoel, ik moest regelmatig voor het werk naar Nairobi en daar is iemand, een jongen, die maakt echt hele leuke dingen, ook van tweedehands jeans en zaken die hij gewoon zelf collecteert in Nairobi. Dat geeft mij veel meer voldoening om te weten van, ik ken die jongen, die heeft dat gemaakt, die heeft het ontworpen gemaakt. En dat kost ook niks. Hè? Bedoel, voor Afrika wel, maar voor ons €80 voor een jasje is doenbaar, zou ik zeggen. Dus dat geeft mij veel meer voldoening. Dat je weet van wie heeft mijn kleding gemaakt. Dat is ook de slogan die wij ook als WFTO gebruiken. Van who made my clothes? Weet je eigenlijk wel wie het gemaakt heeft? En dat vind ik zeker zo belangrijk als te weten van het is tweedehands.
Jullie zijn bij die Fashion Week, de Fashion Revolution Week, betrokken op de een of andere manier. Hebben jullie daar iets mee te maken?
Ja, dus omdat wij dus een aantal, nog heel aantal leden hebben die fashion maken of kleding maken, hebben we dus de Fair Trade Fashion. Dat proberen we ook meer te promoten, omdat we weten dat dat een alternatief kan zijn voor de fast fashion. Wat ik net zei, het is heel moeilijk voor een consument om uit te maken van is dit nu eerlijk of niet. Als je dan fashion ziet hangen met het label van WFTO erop, dan weet je van dit is oké. Dit is gemonitord, dit is oké. Iedereen krijgt ze goed betaald en het is geen vervuilende activiteit. Dus daarom dat we meedoen met de Fashion Revolution Week. Ook omdat de Fashion Revolution mensen zijn echt wel allies van onze beweging. Dus we werken met hen graag samen. En dan maandagavond hebben we in Antwerpen een evenement in de Klapij, in de Klapijstraat. Dus daar hebben we een film en een panel, wat gesprekjes. Maar het is echt wel, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat de hele problematiek van die fast fashion echt hoog op de agenda komt. Ik weet dat we nu heel veel andere problemen hebben in de wereld, maar met al die andere problemen is dit zeker ook een van de vliegwielen om die grotere problemen ook te bewerkstelligen.
Oké, net onthouden. Bedankt voor je tijd op deze zaterdag, Leida Reinhout.
Graag gedaan.